gemeente, jongeren, ouderen, gasten in ons midden, luisteraars via de kerkradio en internet, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt onze eigen predikant, dominee van der Zwaag, voor ons voor te gaan. De schriftlezing is van Matteüs 11, van vers 20 tot en met 30. De collecten in deze dienst zijn voor de slotzang en bestemd voor de eerste voor de kerk en de tweede voor de Theologische Universiteit. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. Na afloop van deze dienst is er koffiedrinken voor wijk 1. Deze week zijn er geen catechisaties, omdat het woensdag dankdag is en er dan twee diensten zullen zijn. Na het uitspreken van de zegen zullen we, omdat het afgelopen donderdag hervormingsdag was, twee coupletten uit het Lutherlied zingen, namelijk een vaste burcht is onze God en geen aardse macht begeren wij. Op de beamer wordt de tekst vertoond. En als inleiding op deze dienst zullen we zingen van Psalm 32, het derde vers. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 113, het eerste en ook het vierde vers. Gij, zere knechten, loof den Heer, looft zijn naam en verbreidt zijn eer. En het vierde vers, wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? We luisteren ook vanmorgen naar Gods heilige wet, richtsnoer voor ons leven. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, het achtste vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet en in het onderzoek van uw bevelen waken. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en ook de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere die Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vanmorgen met elkaar uit Matteüs 11, de verzen 20 tot en met 30. Matteüs hoofdstuk 11 vanaf het 20ste tot en met het 30ste vers. Daar staat boven de drie onboetvaardige steden en verderop het welbehagen van de Vader. Matteüs 11 vanaf vers 20. Toen begon hij de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden ze zich al lang in zak en as bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En u, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u. In die tijd antwoordde Jezus en zei: ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover de schrift lezen. Maar voordat we samen ons buigen over het woord, willen we eerst bidden. Danken en bidden. Wij willen dankzegging doen voor het feit dat zuster van Zorgen thuis mocht komen. Al blijft ze de komende tijd natuurlijk wel Gods zegen nodig hebben over verder herstel. Wij willen voorbeden doen voor zuster van de Haar Schoeman van de Torbekkensingel. Ze werd vanwege een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis in Ede. En we willen ook voorbeden doen voor zuster Hetty Smit-Dekker van de Fuikenweide, die weer opnieuw een operatie moet ondergaan in het ziekenhuis UMCU te Utrecht. We willen ook denken aan Annette van der Linden, die 2 weken in Nederland is geweest en in de afgelopen week ook weer teruggekeerd is naar Centraal-Azië. En we willen ook voorbeden doen voor de Kinderbijbelclub. Want de Kinderbijbelclub die mag onder Gods zegen werk doen, maar er zijn ook tegenkrachten. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken. Er ligt weer een week achter ons, Heere. Een week die voor ons allemaal weer iets anders heeft gebracht. Voor de een drukke werkzaamheden, voor de ander misschien wat minder drukte, misschien wel eenzaamheid die ook in de afgelopen week weer zo ervaren werd. Er ligt weer een week achter ons. Onze jongeren gingen naar school, vervolgden hun opleiding, hadden weer veel te doen voor school. Er ligt weer een week achter ons en ieder van ons heeft ook, als we terugkijken, zo zijn eigen gedachten bij wat er in de afgelopen week allemaal weer is gepasseerd. Als we terugkijken naar de afgelopen week, Heren, dan zijn we ook ermee geconfronteerd dat in ons grote dorp er zo plotseling een jongere uit het leven werd weggerukt. Toen afgelopen maandag er een zware storm was, was deze jongen op de verkeerde plaats, op het verkeerde moment. En hij werd zo door die storm en door die omgevallen boom uit het leven weggerukt. Wat is dat ingrijpend? Wat is dit ook voor zijn ouders en zijn familieleden? verschrikkelijk moeilijk. En we willen daarom vanmorgen ook die familieleden van harte aan u opdragen. Ik wil hen omringen met uw troost, met uw nabijheid. En wat beseffen we weer, heren, dat we maar broze mensen zijn. En laat ook onze jonge mensen beseffen dat het maar zo eeuwigheid voor ons kan zijn. Wij mogen u danken voor het feit dat u ons nog bewaarde, heren. En wij mogen u danken voor het feit dat u ons nog zoveel gaf, ook boven bewaring. En laten wij ook in ons hart die oprechte dankbaarheid mogen ervaren en mogen belijden ook. Want u zegt het toch ook in uw woord, door middel van de profeet Maleachi: ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Laten wij ons ervan bewust zijn, heren, dat u door ons geprezen, gedankt en verhoogd wilt worden. In deze wereld gebeurt het niet, maar in uw gemeente behoort dat wel plaats te vinden. Geef ons, heren, zicht op wat u ons schonk. En doe ons beseffen dat we alles uit genade ontvingen. En dan wordt het wonder groot. U die nog naar ons omzag. U die ons nog met gunst bewijzen omringde. Wij willen samen uw grote naam heel in het bijzonder danken, heren, dat u onze zuster van zorgen weer thuis bracht. Ze is een poosje in de meent geweest en nu moet ze thuis verder opknappen. We zijn dankbaar dat ze weer thuis mag zijn. Dat is ook de wens van haar hart. Maar wil haar verder herstel geven, heren. We zijn dankbaar voor dat wat ze nu al ontvangen mag. U hebt tot hiertoe alles wel willen maken. Blijf haar die genezing schenken die ze nodig heeft. Gedenk onze broeder ook, gedenk ze zo samen in uw gunst. Wij willen samen ook voorbeden doen, heren. En zusters uit ons midden die met heel veel moeite in hun leven worden geconfronteerd aan uw opdraag. Wij bidden voor onze zuster Van der Haar, Schoeman uit de Torbekkensingel, die van de week weer zo plotseling moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Hoe vaak is dit nu al niet gebeurd? En heren, we zijn dankbaar dat u haar weer spaarde, dat het nu ook weer een stuk beter mag gaan. Maar wil in alle opzichten haar gedenken, heren. We dragen haar van harte aan u op. We bidden ook voor onze zuster Hetty Smit van de Fuikenweide, die opnieuw geopereerd moet worden. En hoe vaak is dat ook al niet gebeurd? Heren, wilt u ook deze keer met haar meegaan? Wilt u de behandeling zegenen? Wilt u geven dat het resultaat dat mag zijn wat we voor ogen hebben? We leggen haar in uw handen. Gedenk haar en ook haar gezin in uw gunst en in uw goedheid. We willen samen vanmorgen ook voorbeden doen voor onze zuster Annette van der Linden. Annette die 2 weken hier in Nederland mocht zijn om weer wat nieuwe krachten op te doen. En we zijn dankbaar, heren, dat ze ook een goede tijd mocht hebben met haar familieleden. En nu is ze weer teruggekeerd naar Centraal-Azië. Wil haar behoeden, wil haar bewaren. En wilt u haar bij de voordeur de krachten geven die ze nodig heeft om daar haar werk te kunnen doen, maar niet alleen. Om daar ook een licht te mogen zijn te midden van die samenleving. Om daar ook dat zout te kunnen zijn wat u van ons als christenen vraagt. Heren, wilt u met haar zijn? Wilt u haar bijzonder gedenken? We dragen Annette van harte aan u op. Heren, we willen ook voorbeden doen voor het evangelisatiewerk wat ook vanuit onze gemeente mag worden gedaan. En we denken dan heel bijzonder aan de Kinderbijbelclub, de kinderkaravaan die elke woensdagmiddag ook mag plaatsvinden. Wat is dat een voorrecht dat dat kan. En we danken u ook voor het zegenende, de zegen die u hebt gegeven, dat mocht ervaren worden. Maar altijd, als er zegen valt, dan komt er ook tegenwerking. En daarom bidden we ook, heren, of u blijvend uw zegen wilt geven. En of u ook dit belangrijke werk, dit bijzondere werk, bijzonder wilt omringen met uw gunst. Wees met allen onder ons, Heren, die verdriet hebben. Wees met allen onder ons die met geestelijke moeite te kampen hebben in hun leven. Die vanmorgen naar de kerk zijn gekomen, terwijl ze verlangen naar uw liefde, naar uw genade. Wilt u ze vertroosten en bemoedigen? Wilt u ook zijn, Heren, met ons, als we ervaren dat de dingen van u zo ver van ons afstaan nog, en we eigenlijk alleen uit gewoonte hier zijn gekomen? Heren, laat ons dan tot het besef mogen komen dat het leren kennen van u, Heere Jezus Christus, dat dat levensnoodzakelijk is. Dat daar alles van afhangt voor nu en voor eeuwig. Wij weten ons afhankelijk samen van de leiding van uw Heilige Geest. Wilt u ook vanmorgen uw dienaar die leiding geven? Maar ons als gemeente ook. Wij weten ons ook vanmorgen samen diep afhankelijk, Heren, van u en van de leiding van uw Heilige Geest. Wil ons die alleen op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, schenken. Alleen uit genade. Om zijnentwil. Amen. Wij willen samen uit Psalm 51 een paar verzen gaan zingen. Psalm 51, een psalm van verootmoediging. Een psalm waarin toch eigenlijk hele diepe tonen klinken. Wij willen samen zingen uit Psalm 51 het vierde en het zesde en ook het negende vers. Het uitgangspunt is vanmorgen Matteüs 11, vers 28. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. En als we naar deze woorden hebben geluisterd, zingen we uit Psalm 36 het eerste stukje van vers 3 en het tweede gedeelte van vers 2. Bij u, Heere, is de levensbron, en hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugels uitgebreid, hier wordt de rust geschonken. Gemeente, de kerkvader Augustinus, die heeft dus geschreven: mijn ziel vond nergens rust, totdat het rust vond in God. Nou, dat is al heel lang geleden dat hij dat schreef. Hij had in zijn leven ook die rust overal gezocht. Als je daar een beetje van weet, dan kun je dat zo ook vanmorgen ook zeggen. De feiten dat hij in de wereld geleefd heeft en al die dingen meer. Maar op een gegeven moment kwam Augustinus aan de voeten van de Heere uit. Als zondaar. Als klein mens. En toen mocht hij in de liefde van Christus zijn rust gaan ervaren. En toen schreef hij die prachtige woorden: mijn ziel heeft nooit ergens rust gevonden dan totdat het rust vond in God, in Christus. Eigenlijk heeft ook iemand als Maarten Luther dezelfde ervaring opgedaan. Dat was natuurlijk wel heel wat eeuwen later, in de middeleeuwen. Je bent dan toch wel een flink aantal jaren verder. Maar dezelfde dingen werden door Maarten Luther ervaren. Hij heeft overal rust gezocht. Hij is zelfs op zijn blote knietjes, is hij de trappen van de Sint-Pieter in Rome opgegaan. Hij wilde rust hebben voor zijn ziel. Maar hij kreeg het niet. Totdat hij aan de voeten kwam van de Heere Jezus. Totdat hij, om zo te zeggen, zondaar werd voor hem. En toen viel het zo mee. Toen mocht hij ervaren dat de Heere Jezus bereid is om al onze zonden te vergeven. En dat hij dat niet doet om iets in ons, maar alles op zijn eigen kosten. Met andere woorden, Maarten Luther leerde ervaren: een mens wordt uit genade zalig enkel door het geloof in de Heere Jezus Christus. Zouden de dingen vandaag de dag nou anders liggen? Ik heb nu twee personen aangegeven. Augustinus, begin van onze jaartelling. Maarten Luther, middeleeuwen. We zijn nu alweer een 500-600 jaar verder. Zouden de dingen nou vandaag anders liggen? Zou het nou zo ook zijn dat we nou vandaag ergens anders de rust in zouden kunnen vinden dan waar deze twee mensen over spraken? Nou, de vraag stellen is natuurlijk haar beantwoorden. Nee. Een mens, u, jij, ik, wij mensen, we zullen nergens anders de rust in kunnen vinden dan alleen in de Heere Jezus Christus. En dan met name Christus. Niet onze godsdienst, niet onze orthodoxie, niet dat we een beetje meelopen, dat geeft allemaal geen rust. Enkel wanneer we komen tot Hem. Enkel wanneer we alles leren ontdekken in Hem. Alleen dan wordt de ware rust door ons ervaren en steeds opnieuw ervaren. En dat is eigenlijk ook de achtergrond van de reden waarom we vanmorgen over die tekst nadenken die ik heb gekozen en genoemd. Want u hebt natuurlijk bij uzelf gedacht van, ja, waarom lezen we nou dit stukje en waarom wordt nou vanmorgen deze tekst zo uitgekozen? Nou, dat heeft nou de reden, dat is nou de achtergrond, omdat de Heer Jezus Christus het zelf ook zo zegt. Hè? Hij zegt, wil je rust hebben? En dan echt rust voor je ziel? Dan moet je naar mij toe komen. Want alleen in mij is die ware rust te vinden. Nou, daar willen we het vanmorgen met elkaar over hebben. De ware rust alleen in Christus. De ware rust alleen in Christus. Als je die woorden zo leest, hè, kom naar mij toe. Alle die vermoeid en belast bent, ik zal u rust geven. Dan zal iedereen ervan overtuigd zijn dat het hele uitnodigende woorden zijn, dat het hele bemoedigende woorden zijn, dat de Heer Jezus als het ware met open armen staat en zegt, kom nou maar en ik zal je rust geven. Die woorden die Jezus hier spreekt, zijn wel hele andere woorden dan die wij vanmorgen aan het begin van onze schriftlezing gelezen hebben. He, die verse 20 tot en met 24. Nou kun je vanmorgen zeggen, ja, maar daar gaat het nou even niet over. Daar hebben we het nou vanmorgen niet over. Nee, ik zal proberen u uit te leggen en duidelijk te maken dat de woorden die wij vanmorgen overdenken alles te maken hebben ook met dat gedeelte. En het is een indringend gedeelte. Want als je die eerste paar verzen leest, hè, van 20 tot en met 24 van Matteüs 11, dan is dat geen liefelijke nodiging. Dan is dat niet, om zo te zeggen, een evangelieboodschap. Dan spreekt de Heer Jezus Christus dezelfde als die wij vanmorgen in vers 28 aan het woord horen. Diezelfde Heer Jezus Christus, die heeft het over het oordeel van God. Hij heeft het over het oordeel van God over steden in Kanaan, in Israël toen. Steden die met name genoemd worden, Chorazin, Bethsaida en Capernaum. Liggen helemaal in het noorden, bij het meer van Galilea. En dan heeft de Heere daar een hele indringende boodschap voor de mensen van die steden. En dan zegt de Heere Jezus van, ja, omdat jullie je niet bekeerd hebben, omdat jullie niet gehoorzaam zijn geweest aan mijn indringende uitnodiging, aan mijn roepstem, daarom zal het andere steden, heidense steden, straks verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan jullie. Je kunt beter een heidense stad zijn die nergens van af weet, die het evangelie niet heeft gehoord, dan een godsdienstige stad, een Joodse stad, die het evangelie wel gehoord heeft, maar naast zich neer heeft gelegd. De Heere die komt dus heel scherp, komt de Heere in deze woorden naar die mensen van Chorazin, Bethsaida en Capernaum toe. Als je het leest, hè, en elke keer weer als ik het lees, dan raak ik ervan onder de indruk. Dan denk ik van, wat is dit toch intensief wat Jezus heeft gezegd. Wat gaat dit toch vreselijk diep. Hè? De Heer Jezus die heeft daar in Chorazin en in Bethsaida heeft hij heel wat krachten gedaan. En er staat in vers 20 dat het zelfs de meeste krachten zijn die door hem verricht waren, die daar gebeurd zijn. De meeste krachten, de meeste wonderen zijn daar in Chorazin en Bethsaida gedaan, daar bij het meer van Galilea. En ondanks al die krachten, ondanks al die wonderen, zijn ze toch niet tot het geloof in de Heer Jezus gekomen. Ze hebben hun knieën niet voor hem gebogen. Ze hebben hem niet als zaligmaker leren erkennen en als koning willen erkennen. Ze zijn gewoon overgegaan weer tot de orde van de dag. En Jezus zegt, het zal die steden van Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor hen. Tyrus en Sidon, we kennen die steden wel uit de Bijbel. Dat zijn die steden in Libanon. Het zijn de steden die het meest heidens zijn van allemaal. Dus de boodschap van Christus is, je kunt beter een heidense stad zijn die het evangelie niet heeft gehoord, dan dat je het evangelie gehoord hebt en je hebt het naast je neergelegd. En hij komt daarna ook nog over Capernaum te spreken. Nou, ik zal er niet al te lang meer over spreken, want we willen het over die andere woorden hebben. Maar lees het nou eens even weer met me. Wat daar staat, Capernaum, u bent tot de hemel toe verhoogd. Waarom is dat? Nou, Jezus heeft daar gewoond. Heeft Capernaum als zijn woonplaats uitgekozen. U bent tot de hemel toe verhoogd. De Zoon van God heeft in Capernaum gewoond. Maar u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want hetzelfde als in Gorazin en Bethsaida was ook in Capernaum aan de hand. De krachten, de wonderen die daar door Jezus gedaan waren, brachten niet tot geloof. Brachten niet tot verandering in hun leven. Ze bleven wie ze zijn. En dan zegt Jezus, als die krachten die in jullie midden, mensen van Capernaum, die in jullie midden zijn gedaan, als die in Sodom gedaan zouden zijn, dan zouden het op de dag van het oordeel verdraaglijker zijn dan voor jullie, omdat zij zich hadden bekeerd. Sodom, ik hoef daar verder geen uitleg over te geven. Ieder die een beetje Bijbels onderlegd is, die weet, er is geen heidenser stad dan Sodom. Nou, zo horen we dus de Heere Jezus Christus, eerst in dit stukje wat we met elkaar gelezen hebben, de ernst van het evangelieaanbod onderstrepen. Of om het gewoon maar te zeggen, als een mens het evangelie hoort en legt het naast zich neer, heeft hij geen toekomst. Het zal die heidense mensen die nergens van gehoord hebben in de dag van het oordeel beter vergaan dan mensen die wel het evangelie hebben beluisterd. En dan begrijp je wel dat ik vanmorgen, en daar zal ik niet breed nu over spreken, want daar wilden we niet over hebben immers, maar ik toch niet kan nalaten om te zeggen van, als dat misschien in ons leven is, als dat misschien de werkelijkheid is, dat we nog niet tot Christus onze toevlucht namen. We moeten goed weten wat onze toekomst is. Christus heeft het ons hier voorzegd. Ja, en dan is het zo, gemeente, dat de Heere Jezus verder gaat. Gelukkig wel, zeg ik dan. Want stel je nou eens voor dat dit hoofdstuk nou hierbij zou zijn afgesloten. Zouden zeggen, nou, dit is het dan. Nou ja, de boodschap zou duidelijk genoeg zijn geweest. Maar toch, hè. Dan zouden we toch zoiets hebben van, ja. Maar de Heere Jezus gaat gelukkig verder in zijn toespraak. In die tijd. Hij begon te antwoorden. Hij begon te spreken. En hij begon eigenlijk te spreken over de Vader in de hemel, zijn Vader, die een wonderlijke orde heeft geschapen, namelijk dat het evangelie voor wijzen en voor mensen die verstandig zich gedragen, althans zich tegenover het evangelie zo opstellen, dat die mensen het niet zullen verstaan en mensen die als kinderen worden, dat die mensen het wel zullen ontvangen. Jezus zegt, ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen, het geloof, voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Wat bedoelt Jezus daar nou mee? Bedoelt Jezus nou daarmee te zeggen, als je nou wijs bent en als je nou verstandig bent, dat je dan niet tot geloof kunt komen? Nou, dan zou dat wel heel aangrijpend zijn, want dan, ja, dan geldt het evangelie niet voor verstandige mensen. En wij willen toch allemaal wel voor verstandige mensen gehouden worden. Nee, gelukkig is dat niet wat Jezus bedoelt. Hij bedoelt iets anders. Hij zegt, wat hij eigenlijk bedoelt is dit. als mensen, als ze het evangelie horen en als ze dan vanuit hun verstand blijven redeneren, zeggen ja, maar dat kan niet en dat wil ik niet. Als ze dus, om zo te zeggen, verstandsmatig het evangelie blijven aanwijzen, dan zal het verborgen blijven. Dan blijft het evangelie verborgen, dan blijft het geheim verborgen. Dan blijft het heil ook, om zo te zeggen, verborgen. Maar als je nou als een kind wordt, dan gaat het open. Als je nou als een kind ontvankelijk wordt, dan gaat de rijkdom van het evangelie en het heil gaat open. Zo heeft God die orde gegeven. Aan kinderen wordt het geopenbaard. Dan moet je niet denken aan gewone kinderen, maar dat is in kinderen in geestelijke zin, hè? Als je als een kind wordt die zegt, ja Heere, u zegt het in uw woord en ik aanvaard dat. Dan gaat het wonder van geloven open. Worden als een kind. Ontvankelijk worden als een kind. Dat is de orde die God de Vader heeft gegeven. God de Vader die heeft dus het zo ingesteld, om het zo maar te zeggen. Wijzen en verstandigen die zich wijs en verstandig blijven gedragen, die hoogmoedig het evangelie naast zich neerleggen, kan niet waar wezen. Wij weten wel veel meer. Die zullen het allemaal niet verstaan. Het blijft verborgen. Maar wie gelovig als een kind de evangelieboodschap mag aanvaarden, dan zal het open gaan. Dan wordt, om zo te zeggen, die geweldige rijkdom van het evangelie ervaren. En zal een mens ook die rust gaan kennen waar we het vanmorgen over willen hebben. Die ware rust die er is in het geloof, door het geloof in de Heere Jezus Christus. De Vader heeft het zo gegeven. Zo was het welbehagen van de Vader. He? Dat betekent, zo heeft God de Vader het gegeven. Dat is de weg die God de Vader ingesteld heeft. Hij wilde het zo. Zo is het door de Vader gegeven. Nou, en dan gaat de Heer Jezus verder. En dan komen we tot vers 28. Te midden van alle afwijzing. Want je proeft wel uit de woorden van de Heer Jezus in dit hoofdstuk dat er heel wat afwijzing was. Dat er heel wat mensen in die tijd waren die zeiden van, wij erkennen hem niet als zaligmaker en koning, ondanks alle wonderen, et cetera. Te midden van alle afwijzing komt de Heere Jezus nog eens een keer weer met zijn open armen. En hij zegt, ach mensen, kom toch naar mij toe. Allen die vermoeid en belast bent. En dan zal ik u rust geven. Het is als het ware dat door die afwijzing heen het hart van de Heere Jezus nog meer ontvankelijk is geworden. Nog meer is gaan branden van liefde voor die verloren mensen die zo op een afstand bleven. Dat hij nog eens een keer weer, om zo te zeggen, probeerde om ze naar zich toe te trekken. En dan zegt hij dat, kom toch naar mij toe. Blijf toch niet op die weg van de onbekeerlijkheid. Blijf toch niet in dat ongeloof steken. Want als u dat doet, dan komt u straks in de ondergang terecht. Dat heeft hij duidelijk gezegd. Ach, kom toch naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent. En dan zal ik u die rust geven. Die rust voor uw ziel. Die eeuwige sabbatsrust straks. Die in de hemel wordt gegeven aan allen die in Christus hun zaligmaker hebben leren belijden. Jezus zegt, allen die vermoeid en belast bent, kom naar mij. Dan zal het hopelijk voor ons allemaal wel duidelijk zijn vanmorgen dat Jezus hier nou niet in de allereerste plaats mensen bedoelt die het druk hebben in hun leven. Of mensen bedoelt die met moeite van lichamelijke aard te kampen hebben. Daar gaat het hier in deze tekst niet in de allereerste plaats over. Dat moeten we vanmorgen toch wel heel duidelijk zeggen, want anders dan versta je dit gedeelte niet. Het gaat eigenlijk om andere moeite, om andere last, om andere druk. Welke last, welke druk? Nou, dan moet je eigenlijk naar de mensen kijken tegen wie hij spreekt. Dat waren natuurlijk Joodse mensen. Dat waren mensen die werden onderwezen door de fariseeën. Nou weten we ook allemaal wel dat die fariseeën een behoorlijke druk op de mensen hebben gelegd. Die fariseeën die hebben gezegd, jullie moeten niet alleen maar de 10 geboden van God onderhouden, maar die 10 geboden die hebben we toch eigenlijk allemaal weer verbijzonderd in 631 gebodjes. Nou, je zal maar een lijst hebben met 631 geboden dat je je daaraan moet houden. Daar wordt een mens eigenlijk helemaal gestoord van. Dan ga je er helemaal onder gebukt, tenminste, als je het serieus neemt. Je kan ook zeggen, ach, nou ja, laat maar praten. Maar als je dat werkelijk tot je neemt, als je er werkelijk bij stilstaat, dan ga je er helemaal onder gebukt. Ik moet dat allemaal doen. De fariseeën zeggen het. Ze zeggen het niet zomaar. Ze zeggen het toch in naam van God. Het zijn toch onze geestelijke leidslieden. Snap je, gemeente? Die mensen waren vermoeid, die waren belast door al die geboden die op hen gelegd werden. En die mensen die gingen ook nog verder nadenken, want dat was uiteindelijk het punt waar het om ging. Niet van, wij kunnen niet doen wat die fariseeën ons opleggen. Maar die fariseeën zeiden, als je niet al die geboden houdt, kun je niet zalig worden. Je moet het zelf verdienen. Als je niet al die geboden onderhoudt, dan komt het straks niet goed. Dus die mensen die het werkelijk voor waar namen, die daar echt serieus mee aan de gang gingen in hun leven, die mensen die werden nog belaster, die werden nog vermoeider, die bukten en bukten. Want ze begrepen, wij kunnen de 10 geboden niet houden, laat staan wat die 631 kunnen houden. Dat gaat helemaal niet. Maar ja, als we dat niet doen, komen we straks niet bij God uit. Dus er kwam een kloof, er kwam angst, er kwam zoiets van hoe zullen wij toch straks voor God kunnen bestaan? Ik heb dan het begin even gehad over Maarten Luther. 31 oktober, herdenking van de hervorming, komen al deze dingen natuurlijk ook weer naar voren. Maarten Luther. In het leven van Maarten Luther kwamen eigenlijk zo'n beetje dezelfde dingen aan de orde. De Rooms-Katholieke Kerk die had op een gegeven moment ook zoveel opgelegd. Hè. Je moest dit en je moest dat. En als je het niet deed, nou ja, wie geen goede werken doet, die komt niet in de hemel. Dus je moet echt werken, mensen. En Luther was zo iemand die het allemaal serieus nam, die het klooster inging en die probeerde om echt ook de Here te dienen en al de geboden te houden. Maar elke dag weer opnieuw kwam Luther erachter, ik kan het niet. En op een gegeven moment ontstond er zo'n geweldige nood in zijn leven. Ja, dat hij het eigenlijk niet meer wist. Ja, hoe moet het nou nog verder? Zo'n zondaar als ik ben en straks de troon van God, ik moet me verantwoorden voor God, hoe moet dat nou verder? Ik weet het niet meer. Hij kwam in de klem. Hij kwam, om zo te zeggen, in de benauwdheid terecht. En hij werd vermoeid en hij werd belast. En hij had de rust nergens meer. Hoezeer of hij ook probeerde om welwillend te zijn, om God te dienen, om van alles te doen om God tevreden te stellen. Ik zei het al, op een gegeven moment op zijn blote knietjes de trappen van de Sint-Pieter dan maar op. Hè? Nou, dan zal God wel zeggen, nou goed, jij probeert het in elk geval. Maar ook dat gaf geen rust. Ook daar werd zijn hart niet door vervuld met vrede. Vermoeiden en belasten. Als je het goed nagaat, zijn alle mensen vermoeid en belast. Alleen niet iedereen heeft het in de gaten. Als je goed nagaat, zijn sinds de zondeval alle mensen vermoeid en belast, omdat er een geweldige last van zonde en schuld op het leven van mensen drukt. Alleen heel veel mensen die zeggen, ik voel dat niet. Ik zie dat ook niet. Nee. Totdat God in beeld komt. Totdat je beseft, ik ben hier ook maar niet zomaar op de wereld. Ik ben op weg. Ja, waar ben ik naar op weg? Ja, ik ben op weg naar de eeuwigheid. Wat is de eeuwigheid? Dat is God ontmoeten. Wat is God ontmoeten? Verantwoording afleggen van mijn leven. Ja, maar wacht even, dan kan het niet. Dan kan niet. Dat ik verantwoording afleggen van mijn leven, kan ik voor God bestaan? Nee. En dan raak je vermoeid. Dan raak je belast. Dan komt er een druk op je. Dan is het om zo te zeggen dat je beseft, Heere, ik kan voor u niet bestaan. En dan verbaas je je erover dat je zo lang daaroverheen geleefd hebt. Dan verbaas je je over dat je zo oppervlakkig bent geweest. En het is wel tegen je gezegd, maar je vond het allemaal zwaar gepraat. En je hebt het eigenlijk een beetje aan de kant geschoven. Maar toen ineens, toen je het echt ging beseffen, toen je met God geconfronteerd werd in je leven, toen werd je vermoeid, toen werd je belast. En toen was het de vraag, hoe raak ik er nou vanaf? Herken je dat in je leven? We zijn allemaal vermoeid en belast. Alleen, we hebben het niet allemaal in de gaten. We zijn allemaal vermoeid en belast. En we komen ermee om. Alleen, het moet wel in ons leven ervaren worden. Je moet daar wel op een gegeven moment mee in de klem komen. Waarom moet je ermee in de klem komen? Omdat als je er niet mee in de klem komt, dan zul je nergens, maar ook werkelijk nergens, genade zoeken. Dan zul je echt geen behoefte hebben aan welke verzoening voor je zonde dan ook. Dan kun je misschien wel zingen over de verzoening, maar je hebt het niet echt nodig, omdat je daar echt niet van doordrongen bent. Dus er zal toch in je leven op een gegeven moment ook een besef van deze dingen moeten komen. Vermoeid en belast. We zijn het allemaal. Maar hebben we er ook last van? Gaan we het ook echt werkelijk ervaren in ons leven? Als je dat gaat beleven in je leven, dat je werkelijk vermoeid en belast bent, zoals Luther. Hè, Luther die met zijn ziel onder de arm liep en die werkelijk waar niet meer wist welke kant hij op moest. Hè, moet ik nou met mijn blote knietjes op die trap, nou dan doe ik dat. Als dat dan voor de Heere dan kan, dan doe ik dat. Hij probeerde van alles om met God in het reine te komen. En dat moet je niet te licht achten. Die man die heeft werkelijk gestreden en geworsteld. Maar wanneer vond hij rust? Wanneer ging, om zo te zeggen, de poort van het paradijs werkelijk open? Toen hij met al zijn moeite, met al zijn lasten, met de druk van zijn leven, met zijn schuld, met zijn tekorten, met zijn zwakheden, aan de voeten kwam van de Heere Jezus. En toen hij aan de voeten kwam van de Heere Jezus, toen bleek dat Jezus geen eisen stelde. En dat hij niet als de fariseeën zei van, heb je mijn 631 geboden ook wel gehouden? Toen hij aan de voeten kwam van de Heere Jezus, toen zei de Heere Jezus niet, ja maar moet je eens even luisteren Luther, dat gaat allemaal zomaar niet. Jij bent wel erg serieus geweest, maar nog niet serieus genoeg hoor. Toen hij aan de voeten kwam van de Heere Jezus, toen ontmoette hij een heiland die zachtmoedig was en die nederig was van hart. Toen ontmoette hij een heiland die bewogen was en die zei, Luther, jij hoeft het allemaal niet meer te doen, want zie je nou mijn handen? Ja, zei Luther. En zie je daar ook die gaten in? Dat zijn nou de gaten van mijn kruis. En dat betekent dat ik het nou allemaal gedaan heb, wat jij had moeten voldoen. Luther, al dat wat jij nu met je meetorst, al die schulden, al die zonden, al die lasten, waar jij nou zonder gebukt gaat en je weet werkelijk niet meer wat je moet zoeken, al datgene waar je niet van af kunt komen, ik heb het al voor je gedragen. En toen Luther dat in de gaten kreeg, toen zei hij, Heere, wat een wonder. Wat een rust. Wat een vrede. Toen ging hij eerst nog wel twijfelen hoor. Van is het nou werkelijk waar zo Heer? Is het nou werkelijk zo makkelijk? Want we moeten toch. Maar de Heere Jezus overtuigde hem er steeds meer van. Door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Het is werkelijk waar Luther. Zo is het jong. Alleen maar door het geloof. Alleen maar uit genade. Niets uit jou, maar alles in mij. Zie mijn handen. Tast mijn zijde. Ik ben het zelf. Ik ben de heiland. Ik ben jouw heiland. Ik ben je zaligmaker die alles volbracht heeft. Al of dacht je dat er nou iets nog aan ontbrak? Moet ik nog iets meer doen om al je schuld te verzoenen? Zeg het maar, Luther. Nee, zei Luther, u hebt alles volbracht. En zo mocht hij rusten in Jezus' volbrachte werk. Zo mocht hij aan het kruis, aan de voet van het kruis komen om een ander beeld te komen. En daar viel dat hele pak van zijn zonde schuld van hem af. Het gleed gewoon van zijn schouders af. Hij ging de rust ervaren die Paulus onder woorden brengt als een vrede die alle verstand te boven gaat. Of zoals als onze catechismus ook zo schitterend onder woorden bracht. Hij mocht iets van de eeuwige vreugde op dat moment al ervaren in zijn ziel. Jezus en zijn volbrachte werk. Maar ook hij alles, hij alleen. En toen kon hij er niet meer over uit. Toen zei hij, nou heb ik de poort van het paradijs open zien gaan. Nou heb ik die werkelijke rust, de ware rust voor mijn ziel gevonden. In hem alleen. Zouden de dingen vandaag de dag nog anders liggen? Zou een mens, zou u, zou jij, zou ik, die ware rust, daar nog ergens anders kunnen vinden? Dan alleen in het werk van de Heer Jezus? Nee. Alleen in hem. Stop er dan ook maar mee om het te zoeken in de dingen van beneden. Jongeren, als je nou nog denkt, de dingen van beneden, die gaan mij wel de vrede gaan geven. Die gaan me wel de vreugde bieden waar ik naar op zoek ben. Hou er maar mee op. Alles van beneden zal je bij de handen afbreken. Maar als je nou als een vermoeide en belaste komt aan de voeten van de Heere Jezus, dan zal Hij je die rust doen ervaren. Die ware rust, die door Hemzelf is verdiend. En Hij zegt het vanmorgen ook in deze tekst, ik zal het u geven. Dat is geen misschientje, hè? Dat is niet van nou de een die krijgt het wel en de ander die krijgt het niet en weet ik veel. Nee, hè? Ik zal het u geven. Wie aan de voeten van de heiland komt, wordt met rust vervuld. Als voorbode van de eeuwige rust die boven is. Kom naar mij toe, zegt Jezus. En ik zal u die rust geven. Blijf het niet zoeken waar dan ook. Blijf het niet zoeken, ook niet in je eigen prestaties of wat dan ook. Blijf niet rondtobben in ik zou dit toch moeten en ik zou dat toch moeten en ik maak er niks van. Kom naar mij, zegt Jezus, allen die vermoeid en belast bent. En ik zal je die rust geven, de rust van een volkomen vergeving. De rust ook met het oog op de toekomst. Wij zijn sterfelijke mensen, gemeente. We hebben het in de afgelopen week weer ervaren. Jongen. 22 jaar, op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats. De boom door de windvlaag ontworteld, valt boven op zijn hoofd. De jongen is van het ene ogenblik in het andere ogenblik in de eeuwigheid. Ons leven is ernstig. Kom tot mij en ik zal u rust geven. Rust voor uw zielen. Al wie vermoeid en belast is, kom tot mij. Al wie zegt, ik heb nog zoveel gebreken, kom tot mij. Al wie belijdt, ach mijn geloof, wat stelt het nou nog voor, zo zwak. Die komen tot mij. Al wie vanmorgen zegt, ik lig zo vaak onder in die geestelijke strijd. Ik ben maar zo zwak en zo klein. komen tot mij. Al wie vermoeid is, al wie belast is, komen tot mij. En hij belooft het. Ik zal u rust geven. Ware rust. Rust voor uw ziel. Amen. Laten wij samen danken en bidden. We zeggen u ootmoedig dank, Heere, dat de ware rust, de rust voor onze zielen, te vinden is bij u. We zeggen uw naam ootmoedig dank dat u ons nodigt. En dat u het werkelijk ook belooft. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Al wie tot u komt, die zal die rust ontvangen, de ware rust, die nergens anders te vinden is dan alleen bij u. Heere, doe ons die ware rust bij u zoeken. Doe ons die ware rust bij u vinden. Want alleen dan hebben we toekomst. Ook dat is vanmorgen duidelijk aan de orde gekomen. We danken u, Heere, dat we zo vanmorgen elkaar weer mochten ontmoeten en dat we dat mochten doen rondom het open woord. Er is toch niks beters als gemeente om samen te zijn rondom dat open woord van u, waarin de liefdevolle stem van u, o Heere Jezus, klinkt. Wij bidden van u, Heere, dat u deze dag ons verder nog blijven omringen met uw zegen. En als we vanmiddag opnieuw samen hopen te zijn, en als ook dan het een bijzondere dienst zal zijn, omdat er een viertal kindertjes in het midden van ons het teken en het zegel van de heilige doop zullen ontvangen. En wanneer ook in die dienst weer uw woord zal worden verkondigd, wilt u ons zegenen. We weten dat we afhankelijk zijn van u in alle dingen. Hoor ons bidden. Blijf ons omringen met uw zegen. Alleen om Christus Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 32, het zesde vers, dat is de slotzang. En zoals ook door broeder Kool aan het begin al is aangekondigd, willen we na de zegen twee coupletten zingen van het Lutherlied. En als u zegt, ja maar ik ken de tekst daar niet van, dat is geen probleem, want die worden op de beamer gezet. Dus we gaan nu met elkaar zingen Psalm 32, het zesde vers. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. Genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.